Nou, fijn dat jullie gekomen zijn. Ik wil het vanavond iets anders doen dan andere avonden. En ik heb hier 4 stoelen. Het mogen ook 3 worden, dus je kan eentje. En er zitten al 2 heren. En de bedoeling is, ik wil veel interactie hebben, maar om dat nou door heel de zaal te doen, heb ik eigenlijk een soort panel, heet dat dan. En die vertegenwoordigen in feite het publiek. Dat is het. Je vertegenwoordigt gewoon het publiek. Ik ga veel vragen stellen, omdat dat de manier is van het Hebreeuws leren, is dat, door vragen te stellen. En daar is ook geen goed of fout met die vragen, totaal niet. Daar hebben we niks mee te maken. Maar het is meer om mee te gaan in het denkproces. En als iemand dat leuk vindt, het zou leuk zijn als het een vrouw is nu, want ik heb al 2 mannen gestrikt, om ook hierbij te zitten en om gewoon mee te gaan in dat denkproces en ook af en toe daar te zijn. Het zou leuk zijn als het inderdaad een jong volwassene is. Ja, daar komt Deborah. Deborah, leuk. Hart. In het lastige van interactie is dat voor de audio dat niet fijn is. Ik weet ook niet of deze microfoon opneemt, maar dit is wel zodat de mensen mee kunnen denken. Dus als je een antwoord geeft, gaat dat wel via de microfoon, zodat we elkaar gewoon helemaal kunnen volgen. Dat is de bedoeling. Ja? Nou, we gaan weer van start. Het is precies een maand geleden, deel 1. Niet iedereen was daar, maar hij is ook wel... Wie heeft er nog op de website na kunnen luisteren? Zodat je up-to-date bent. Nou, maar je kan deze studie, ook als je die eerste niet gevolgd hebt, is het oké. Okay. Maar het is natuurlijk wel handig. Hè? Wacht even. Ik moet toch naar een dia. Jullie gaan even heel snel allemaal dingen zien, want ik moet naar een dia toe. Hij zou op dia 23 beginnen. En dat staat hier niet. Kijk, iemand die handig is, die kan dat heel snel. Maar ik zit al bij 22. Kijk. We beginnen. Ja? De vorige keer heb ik die punt 1 en punt 2 gedaan. Introductie, de kern. En de wet als normen- en waardestelsel. En dan indeling op basis van waar komen ze vandaan. Nou, dat is de vorige keer gedaan. En wat ik vandaag wil doen is punt 3. De visie op Torah. En dat is nogal een verschil of je vanuit de Griekse wereld komt aangevlogen op de Torah of dat je vanuit de Hebreeuwse wereld komt aanvliegen. Je hebt in feite 2 hele verschillende aanvliegroutes en dat maakt ook waarom wij zo weinig van het wetgevende gedeelte begrijpen. Dit hele thema Grieks versus Hebreeuws denken, dat is een heel groot thema. Bij de ouderen heb ik daar al 3 avonden of 3 ochtenden over gegeven en ik ben nog niet klaar in principe. Wil je daar echt meer over weten? Grieks versus Hebreeuws denken, daar is een livestream opnames zijn daarvan gemaakt bij een gemeente in Apeldoorn. Als je naar mijn website gaat en je bent op de homepage, dan kan je direct doorgelinkt worden naar deze studies Grieks versus Hebreeuws denken. En dan heb je dus beeld met de PowerPoint op de achtergrond. Dat is eigenlijk basic studie, want ik weet niet of... ik hoop die misschien hier ook nog eens te geven, want dat is zo'n belangrijke studie. En als ik tijd heb, maar dat hebben we toch niet, ga ik nog wat voorbeelden doen. Ik vat even heel snel samen van de vorige keer, maar kort, want dat is vervelend. Er waren er veel die dat al gehoord hebben. Je hebt 4 soorten wetten, hadden we gezien. Dat is de wet van God, de Torah, de wet van Yahweh, ik noem dat maar, dus de creator, de schepper. De wet van Christus, de Torah uitgelegd en toegepast door Christus. Wetten van afgoden en wetten van mensen. En dat was nogal lastig, wetten van afgoden en mensen, om dat te onderscheiden. Maar het ging wel. En we hebben geconcludeerd dat A en B leiden tot een ware godsdienst. En C en D leiden tot religieuze systemen en kijk om je heen. Ja? En hier waren we nog net niet aan toegekomen, de eerste avond. Dus ik denk, ik begin met het afsluiten daarvan. Want wat is nou de conclusie wat mensenwetten doen in het geloofsleven? Dan zie je dat religieuze mensenwetten geen kleinigheidje zijn. Niet zo van, hè, hebben we ook nog een klein beetje mee te maken met z'n allen. Nee, dat heeft de wereldreligies op aarde bepaald. Het bepaalt de religies op aarde, mensenwetten. Dus het is huge. Het is heel groot. En ik geloof dat dit Gods werk op aarde is op dit moment. Hij is de sluier aan het weghalen, zowel bij het Jodendom als het Christendom. En hij is iedereen weer terug aan het brengen naar de pure tekst van het woord. Het Jodendom moet zijn mensenwetten afgooien, zijn mondelingen leren. En het Christendom is heel specifiek, zijn die op zoek naar hun Joodse wortels. En ik zeg altijd, zoek naar je Hebreeuwse wortels. Dat is beter omschreven dan dat je je Joodse wortels gaat zoeken. Zoek je Hebreeuwse wortels. Dus er is een terugkeer naar zuiver en alleen Gods woord. Ik denk dat dit Gods werk op dit moment op aarde is. En dat gaat vooraf aan de wederkomst van onze Heer. Het is een werk van God. En daar mogen wij een steentje aan bijdragen. Oké, dat was de samenvatting van avond 1. Ik wil nu beginnen met fysioptera. En dan wil ik eens beginnen met, wat is nou wetties? En daarna gaan we de verschillende aanvliegroutes zien. En er is een enorm theologisch verschil tussen de Griekse aanvliegroute en de Hebreeuwse aanvliegroute. Daar ga ik heel diep op in. Want als dat moet gevat worden, dan snap je zoveel. En er is ook een cultuurverschil, gewoon. Daar hoop ik vanavond aan toe te komen. Ja, en nou gaan we hem eens even proberen. Volgens David moet je een... Hij is rood, is die dan oké? Dus dan is die aan. Je hoeft over dit soort vragen niet diep na te denken, maar als je nou deze vraag ziet, wat is wetties? Wat is dan het eerste wat er bij je opkomt? Ja, doe maar even zo. En geef hem maar gewoon lekker door. Wat denk jij nou wat wetties is? Nee, hij doet het niet, vriend. Wacht even, David, die komt. PA, hè? Personal Assistant. Doe het nog eens, Ab. Ja, maar je moet op een knopje drukken, of niet? Doet hij het nu? Anders praat je hard. Of ik ga heel dichtbij je.
Ja, ja. Ik denk dat hier op de hand. Nou, wippies, dat zijn regeltjes waar je eigen zo goed mogelijk aan probeert te houden.
En wat is wetties dan?
Dat is het regeltje.
Oké, Deborah, wat springt er bij jou voor het eerst binnen? Wat is nou wetties?
Dan moet ik denken aan Jezus die heel vaak tegen de fariseeërs zijn van wetties, zeg maar. Dat ze heel erg aan de wetten. Of het nou mensenwetten waren of weet ik wat. Zeg maar.
Dus mensen die zich daaraan... Ik weet jouw naam niet.
Cornelis.
Wat is het eerste wat jij denkt bij wetties?
Een positieve versie van wetties. En dat is gewoon... handelen vanuit de wet. En de wat minder positieve benadering is dat je handelt. Alleen dan doe je bepaalde dingen zonder dat je een relatie hebt met iemand.
Oké.
Je gaat dingen doen voor God zonder dat je echt een relatie met hem hebt.
Dat is een mooie omschrijving. Ab die zei, dat is als je dus aan heel veel regels en inzettingen houdt. En dan is inderdaad een hele belangrijke, van wie komen dan die regels en die inzettingen? Weet je een voorbeeld in de Bijbel, want als die inzettingen en die regels van mensen komen, dan heb je dus iemand die zich aan mensenwetten houdt. En als die regels en inzettingen van God komen, heb je dus iemand die zich aan Gods wet houdt. Weet je een voorbeeld in de Bijbel waarvan wordt gezegd dat deze mensen zich onberispelijk en strikt aan de inzettingen van God hielden? Noem hem eens. En misschien...
De fariseeën.
Oké, dat is... De Farizeeën, zegt Ab. Daar heb je de eerste avond niet bij gewoond. Dat vind ik dus mooi om te horen. Want dit wordt duidelijk. Iemand van jullie nog een ander idee wie zich in de Bijbel ontzettend Gerrit heeft er 2 weken geleden over gepreekt, namelijk. Of wanneer had Gerrit de preek? 3 weken geleden?
Toen had ik Chris.
Heb je een idee?
Ik was er ook niet 3 weken geleden. Elisabeth en
Elisabeth Zacharias. En Zacharias.
Doet niet, of wel? Hallo, hoi. Hoi.
Elisabeth en Zacharias, die hielden zich, daar staat echt, dat is een hele bijzondere tekst, die hielden zich onberispelijk, waren die, aan de inzettingen van God. En toen Gerrit dat las uit het woord, toen tikte ik, geloof dat Caroline mijn vriendin aan, toen zei ik tegen haar, die waren wetties. Waren die nou wetties, Elisabeth en Zacharias? Waren ze nou wetties? Moeilijk, hè, deze vraag. Want er wordt, wij hebben een hele negatieve gedachte bij wetties, maar over Elisabeth en Zacharias wordt heel positief gesproken. Nou, we gaan de knoop in de hersenen eruit halen. Ik ga dat doen aan de hand van een voorbeeld. 2 voorbeelden. Eerst is gewoon een makkelijke. Je mag 80 km per uur rijden op de provinciale weg. Er zijn er 3 chauffeurs die daar rijden. Chauffeur 1, of A, 1, die zegt, nou, ik rijd 80. Zal het beste wel zijn. Chauffeur 2, die zegt, weet je wat, ik rijd 120. Maakt zelf wel uit hoe hard ik rijd. En chauffeur 3, die zegt, ik ga 40 rijden, dan weet ik zeker dat ik goed zit. Nou. Wie is vrij en wie is nou wetties? Kom maar. Deborah, wie is nou vrij en wie is wetties?
Ja, zit ik nou bij een rijexamen? Of, ik denk dat één dan wetties is. Misschien?
Nee. Ja, maar dit is Deborah aan haar denken. Dus,
want
mooi.
Bij 40 dan krijg je natuurlijk te horen van de politie dat je vervelend doet voor verkeer, want dan ben je last.
Ja?
En 120, dan houden ze je ook aan, want dan ga je veel te snel. Dus, ja.
Iemand nog een aanvulling erop?
Appel, hoe hard rij jij?
Ja, kom maar.
Ik zit dichter bij de 120.
Jij denkt dat dat een wettisch iemand is?
Nee. Ik geef even aan hoe hard ik rijd.
Ah. Nou, als je nou heel goed nummer 2 in de gaten houdt, dan heb ik een naam voor jou. Je moet heel goed onthouden dat je 2 bent.
Losbanden.
Wat is 2 nou voor iemand? Er is namelijk een naam voor. Rebels.
Losbandig.
Losbandig. Ja, er is een zuivere. Mooi. Had jij een idee? Ik zie dat je pak.
Een wetsovertreder.
Een wetsovertreder. Een zondaar. Ja, die, als je nou heel graag ook in het panel wil zitten, mag het hoor. Er is nog een plek. Nou, ik ga het eens even. Nummer 2, dat is gewoon een anarchist. Dat is gewoon iemand die zegt, de wetten die zijn voor alle mensen, behalve voor mij. Want ik maak zelf wel uit. Ik zeg niet dat jij de Benno op, maar dit is het. In feite is nummer 2 een anarchist. Die erkent niet dat er regels zijn voor hem. Wie is slaaf waarvan? Dat is een hele goede vraag. Ja, ik stel natuurlijk goede vragen. Wie is nou slaaf waarvan? Om wetties gaat. Wie is nou slaaf waarvan? Ik laat jullie even een poosje denken. Let op. Ik denk namelijk dat dit het geval is. Ik ga zo meteen nog een voorbeeld geven trouwens. Is het niet te lezen? Nee, Deborah, jij bent niet te lang. Die 1, chauffeur 1, die vertrouwt gewoon de wetgever. En die denkt, nou, die wetgever die zal het wel, hè, die zal dat wel gemotiveerde wetgeving zal er wel zijn. Het zal wel goed zijn. Dat is 1. Er zit juist een stuk vertrouwen bij persoon nemen. Die denkt gewoon, het zal wel het beste zijn. De wetgever weet wat hij doet. Twee, die is eigenlijk slaaf, een anarchist is slaaf van zijn eigen hoogmoed. Een anarchist heeft namelijk zichzelf op de troon. En die is slaaf van zijn eigen hoogmoed. En drie, ja, die is slaaf van zijn eigen angst. Want die heeft angst om maar eventueel die wet niet te overtreden, blijf ik op de 40. Kan niet, want dan ben je hinder. Maar de motivatie bij drie is angst. En zodra angst om de hoek komt kijken, komt het woord wetties om de hoek kijken. Wetties heeft met angst te maken. Angst om. Dus het komt van, het is heel gek, het komt van binnenuit. Dus nogmaals, slaaf van je hoogmoed kun je zijn. Je kan slaaf zijn van je angst en dan noem je het wetties. Maar ik heb nog een voorbeeld om mensen te scherpen. Wetticisme komt in principe voort dus uit angst. Maar nou gaan we eens even kijken. We gaan eens een ouderwets voorbeeld nemen van hoe wij mensen beoordelen. Wat we dus in feite niet moeten doen natuurlijk. Maar ik neem dit voorbeeld van het gedekte hoofd. Er is natuurlijk een tekst in de Bijbel dat een vrouw haar hoofd moet dekken. Ik bedoel, dat komt niet uit, dat staat echt in de Bijbel. Dus er zijn vrouwen die dat doen en die doen dat gemotiveerd. Die hebben dat niet zelf bedacht, dat komt in de Bijbel. En er zijn er vier vrouwen, ze doen alle vier precies hetzelfde. Eén gedrag, aan de buitenkant is het allemaal hetzelfde. De ene vrouw heeft een gedekt hoofd. Uit respect voor God, want zij meent daarmee God te dienen. Vrouw 2, die ziet er precies hetzelfde uit als vrouw 1. Hij gaat zingen zeker, hè? Ik hoor dat. Ik ga iets meer. En die doet het uit angst voor God. Want, denkt ze, als ik dat niet doe, dan wordt mijn naam misschien wel uit het levensboek gewist. Maar van de buitenkant zie je het niet, hè? Zijn dezelfde. Er zit nog een vrouw, die heeft er zelf niks mee. Maar die denkt, weet je wat, ze doen zo hier. Ik heb respect voor deze cultuur, voor deze club waar ik nu ben. En ik doe het gewoon, dat. Ik kom natuurlijk ook wel eens, het is me nog niet overkomen trouwens dat ik dat moest doen. Maar je doet het gewoon, want je hebt respect voor de cultuur die er is. En je past je aan. En dat doe je uit vrije keus. Wat ook kan, vrouw 4... die heeft angst dat ze door haar omgeving wordt afgewezen als zij dat niet doet. Angst voor afwijzing en de groepsdruk maakt dat zij deze verplichte gewoonte doet. Vier vrouwen. Aan de buitenkant kun je niet zien. Je kunt nooit op basis van gedrag beoordelen of iemand wel of niet wettig is. Kan nooit. Oordelen op basis van gedrag is onmogelijk. Motivatie is bepalend. Het is de motivatie die bepaalt of gedrag voortkomt uit wetticisme of niet. En daarom heb ik het telkens onderstreept. Je kan respect voor God hebben, maar je kan ook respect voor je naaste hebben, voor de cultuur. Je kan angst voor God hebben, maar je kan ook angst voor de mensen, voor afwijzing hebben. En er zijn vier verschillende... Wanneer is iets nou wettisch? Als het godsdienstige gedrag voortkomt uit angst voor God, angst voor Gods afwijzing. Dan is het wetticisme. Je hebt angst om door God afgewezen te worden. Dat is wetticisme. En als jij angst hebt voor afwijzing door mensen, dat is een vorm van, zo eigenlijk ook wettisch, maar dat is een vorm van slaafsheid. Dat is toch een ander woord weer. Wetticisme heb je dan meer die angst ten opzichte van God dat hij je afwijst. Terwijl slaafsheid meer de angst is dat mensen jou afwijzen. Respect voor God of mensen, ja, dat is een vrije keus. Ik wilde dat zo neerleggen om ja, je heel erg te scherpen van ik ben sowieso niet iemand die... oordeelt, maar het is altijd de motivatie van mensen. Je kunt niet op basis van gedrag iets van mensen zeggen. Sowieso niet verstandig. Ja, nou, dan gaan we hem even doortrekken. zijn gelovigen die zich aan Gods wet willen houden, hè, Torah, Gods wet. En dan noem ik wat voorbeelden, Sabbat, rein vlees, hè, voeding, LHF, Loofhuttenfeest bijvoorbeeld. Ja, zijn die wetties? Wil een van mijn panelleden iets zeggen of ben je helemaal gebiologeerd? En moet ik vooral verder met mijn verhaal?
Ik vind het wel een vorm van wetties, ja. Die zijn niet vrij, want dat zijn de dingen die niet opgelegd zijn aan de heidenen en dat zijn wij.
Oké. Ja, wil jij ook iets zeggen?
Nou, toevallig is dit zeg maar iets waar ik mijn man de laatste tijd een paar maanden mee bezig ben. Is dat ik het heel jammer vind dat wij als christenen zo gevormd zijn door de oude kerken en zo, zeg maar. De kerkgeschiedenis, onze voorouders. Dat wij dit helemaal kwijt zijn geraakt. En ik snap wat Ab bedoelt. Ja. Maar zeg maar, als ik wil me aan het rijnvlees en de sabbat. En zeg maar, ik wil die loofhuttenfeest en zo. Dat vind ik veel mooier dan wat wij in Nederland gemiddeld zeg maar vieren. Maar dan doe ik het omdat ik denk van God, zeg maar wat je eerder noemde in het voorbeeld van God heeft die wet gegeven. En ik vertrouw erop dat hij daardoor zeg maar een bedoeling heeft. Ook al snap je dat niet altijd, maar dat je dat soort uit blindeloosheid vertrouwt. Dan vind ik dat niet wettig. Als je het doet net als de fariseërs die het uit angst doen. Zo van we moeten dit en die maken alleen maar extra regels zodat ze geen zonde kunnen doen, zeg maar. Dan is het wetties.
Die extra regels heb ik de vorige keer verteld, dat zijn mensenwetten. Ja, want precies. De fariseërs hielden zich ontzettend aan een menselijke religie. Ja. Wil jij nog iets zeggen?
En de vraag is van, zijn gelovigen die zich aan Gods wet willen houden wetties? Mogelijk.
Ja.
Heel simpel. Jij hebt het net al uitgelegd en dat zou kunnen.
Het hangt er vanaf waar de motivatie ligt. Ja. Precies. Je zou kunnen zeggen, ja, ik heb hem eens mooi omgedraaid. Want dat is natuurlijk ook mooi. Je kan de vraag natuurlijk net zo goed omdraaien. Zijn gelovigen die zich aan de christelijke cultuur houden? Aan een zondag en ze eten alle vlees en ze vieren. Zijn die wetties dan? Weet je, we gooien het gewoon eens even om. Why not? Dus dit zijn dingen, je weet het niet. Want onder gedrag zit motivatie. En als die motivatie voortkomt uit angst, van ik ben bang als ik dit doe, dan is het wetticisme. En als die motivatie voorkomt uit slaafsheid, omdat je bang bent juist voor de mensen om je heen, voor de mensen, dan is het eigenlijk een vorm van slaafsheid. Maar als je doet uit vrije wil, omdat je denkt, nou, ik denk inderdaad dat die wetgever het wel dat goed is voor mij, dan is dat niet wetties. Dus nogmaals, onder gedrag zit motivatie. En weet je, voor een Griek, wij vinden het gewoon veel makkelijker om gewoon te zeggen, dit gedrag, dat keuren wij goed en dat gedrag, dat keuren wij af. Dat is zo heerlijk als dat zo zou liggen. Maar bij de Hebreeën ligt dat niet zo. Daar zijn die schakeringen en die kleuren en alles en motivatie bepaald. En dat is dan ook nog eens motivatie van het individu, hè? Hoe het individu daarmee omgaat. Dus ik heb nu die vraag van wat is wetties, ja, die laat ik nu achter me. Er was geen fout of goed, hoor Ab, je hebt het goed gedaan. Ja, aan het eind van de avond krijg je een knuffel. We gaan nu naar het theologische verschil. Tussen hoe kijk je naar Torah? Van welke kant kom je aanvliegen? Ja, en dan is de belangrijkste vraag tussen de Griek en de Hebreeër: is de Torah nou een levensstijl of is het nou een helsplan? Als iemand een fris idee heeft en die wil wat zeggen, heel kort, denk je nou dat het, kan het ook de eerste gedachte die in je opkomt, hè? Is het nou een levensstijl of is het nou een helsplan? Het antwoord wordt heel ingewikkeld hoor, dus een beetje dat vast.
Ik vind het helemaal niet zo ingewikkeld.
Gelukkig.
Er staat aan het eind van de wet opdat het u wel gaat. Dus het is een heilsplan.
Voor jou is het een heilsplan, opdat het u wel gaat.
Beide.
Dat is een mooie, die conclusie, opdat het u wel gaat.
Beide.
Beide. Ik was weer je naam kwijt, het spijt me.
Cornelis. Geef niet hoor.
Cornelis, die had wel een streepje voor bij God.
Halleluja. Zo kan ik het onthouden.
Zo kan ik het onthouden.
Ja, ik denk dat inderdaad door de lifestyle om je aan Gods wet te houden, dat hij daar een plan van heil in hebt gelegd.
Lastige vraag, hè? Want het is leuk. Je komt er wel achter. In alle vragen zit een goed element en straks wordt het duidelijk. Dus eerst maar een knoop in de hersenen en dan gaan we nu de knoop er weer uithalen. Dan eerst eens even een gedachtentrigger doen. Kun je zondigen en je toch helemaal aan de wet houden? Dat is ook een lastige vraag. Kun je zondigen en je toch helemaal aan de wet houden? We gaan eerst eens naar een knokpartij kijken. Het is nu carnaval en je bent betrokken in het uitgaansleven. Dit is wat gewoon regelmatig voorkomt. En er vindt een knokpartij plaats in dat uitgaansleven. En het slachtoffer komt in het ziekenhuis, revalideert en heeft geen blijvend letsel. Nou, dit gebeurt regelmatig. Drie vragen. En jij hebt de klap gegeven, hè? Wat is het gevolg voor u? Wanneer bent u schuldvrij? En vraag drie. Heeft u zich aan de wet gehouden? Wil Deborah iets hier misschien? Jij hebt de klap gegeven.
Tuurlijk.
Ja, kan ik me ook zo goed voorstellen. Maar wat is dan het gevolg voor jou?
Nou, hopelijk
en er wordt aangifte gedaan.
Ja, natuurlijk. Precies. Hopelijk ga ik me heel schuldig voelen. Ja, maar hij begon. Of zij.
Iets dichterbij.
Sorry, maar hij begon of zij? Nee, ga je dan zeggen? Nee. Waarschijnlijk word je sowieso door de politie ondervraagd en weet ik wat.
Mm-hmm.
Ben je wel schuldig? En als er blijvend letsel is, dan is het veel erger. Maar ja, misschien alleen een waarschuwing.
Ja.
Een boete. Of je rijdt met 120 kilometer per
uur
weg.
Een taakstraf.
Een taakstraf, kunnen. Ja, zoiets. Maar je wordt wel... Ja, je blijft altijd schuldig. Of die letsel heeft of niet.
Heeft hij zich...
Heb je aan de wet gehouden? Nee, denk ik niet. Ja, is er een wet? Je mag elkaar niet slaan.
Nou, weet je, ik ga het concept van wet... Wij hebben namelijk het idee dat de wet alleen een normen- en waardestelsel is. Hè? Dus gij zult. De regels. Maar dat is een foutief idee van wet. We gaan hem namelijk... Die knokpartij komt ook in de Bijbel voor. Let op. Exodus 21. Wanneer mannen oneenigheid krijgen en de een slaat de ander met een steen of met zijn vuist, zodat hij weliswaar niet sterft, maar wel het bed moet houden. En als hij weer opstaat en buiten wandelt met zijn staf, gaat hij die hem sloeg vrij uit. Dus hij heeft geen moord gepleegd. Dat betekent, hij gaat vrij uit. Alleen, hij moet diens gedwongen rusttijd vergoeden en hem geheel laten genezen. In de wet van God is namelijk niet alleen regel opgenomen, maar er is ook de weg van herstel is opgenomen. Je kan het dus weer goed maken. Dat is een onderdeel van de wet. De herstelweg zit in de wet, net als dat ook in de Nederlandse wet zit. Als jij je boete betaald hebt voor te hard rijden, dan heb jij voldaan aan de wet. Is het weer oké? Herstelweg zit in de wet. En dit vind ik een leuk regeltje van de Torah. Je moet zoveel vergoeden aan die persoon. Als hij bijvoorbeeld 3 weken niet kon werken, dan moet je 3 weken gederfd inkomen vergoeden. Aan die is gewoon heel reasonable, hè? Heel redelijk. Dus hou je aan de wet? Nee, want je sloeg. Ja, want je hebt gedaan wat de wet voorschrijft als je er mank aan gaat. Snap je? De herstel zit in de wet. En die mag je volgen. Kijk, nou gaat hij weer weg. Zag je het, Hans? Ik heb van Hans geleerd. Genade en herstel, en dat is een onderdeel van de wet, net als dat ook voor onze Nederlandse wet is. Het is een compleet juridisch systeem. Het is niet alleen norm. Als je mank gaat aan de norm, dan is daar een herstelweg die je mag bewandelen. Dus de Torah, dat is norm plus herstelweg. Het is gewoon een rechtssysteem. En als je je dus aan de wet houdt, dat betekent dat je de norm erkent en die wil je volgen. En als je de mank aangaat, dan bewandel je de herstelweg die onderdeel is van de Torah. Zo'n onderdeel van. Dus ja, je houdt je aan de wet. Als je dus leest van Elisabeth en Zacharias dat zij zich voor onberispelijk aan de wet hielden, betekent niet dat zij nooit hadden gezondigd. Maar dat zij consequent de herstelweg bewandelden als ze mank gingen aan de wet. En daarom hielden zij zich onberispelijk aan de wet. Zij waren niet zonder zonde natuurlijk. Herstel is opgenomen in Gods wet. Oh, dan krijg je ze. Mooie tekst. Het is echt bijzonder dat van mensen wordt gezegd dit. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. Niet van de mondelingenleer, van de farizeeërs, van mensenwetten. Nee, zij wandelden volgens de geboden en de verordeningen van de Here. Ja, zij zondigden, maar ze wisten hoe ze het weer moesten herstellen. Als jij je straf hebt uitgezeten voor iets, heb je het hersteld. Dan sta jij niet meer, jij staat eigenlijk onder de wet, zolang als dat jij bezig bent om die straf te vergoeden. Is die straf afgerond en klaar, sta jij niet meer onder de strafmaatregel van de wet. En heb je je aan de herstelweg gehouden. Nou, dit hebben we al over gehad. Waren ze zonder zonde? Nee, zij streefden naar de norm en bewandelden de herstelweg consequent. Mooie mensen. De Bijbel spreekt positief over hen, hè? De Bijbel geeft mij ook niet de indruk dat Zacharias en Elisabeth wetties waren. Nee, zij hielden van God en deden dit consequent. Er zit liefde achter. Dan zijn we er nog niet uit, hè? Is het nou een levensstijl? Of is het nou een helsplan? Of is iemand er al uit? Een vraag. Wat is voor de Griek, en dat weet, wij zijn Grieks, dus in principe kunnen wij daar goed over oordelen. Wat is nou het belangrijkste onderdeel van de Torah voor de Griek? En dat kun je een beetje halen uit de geschiedenis van onze kerken. Vertellen. Wat is nou het belangrijke? En nogmaals, er is geen goed en fout, hè?
Deze even niet.
Ik weet niet of dat het typisch Grieks is, maar Torah betekent instructie. En ja, de hoofdinstructie van God is voor mij liefde.
Dat is liefde. Deborah, nog iets zeggen?
Ja, we zeggen altijd van aan die twee, zeg maar wat Jezus zegt, aan die twee hangen alle geboden, 10 geboden, zeg maar. Dus
daar hangen de 10 geboden aan.
Dus ik denk dat de meesten dat doen.
In de kerken, en dat kun je ook wel zien aan de hele geschiedenis van de kerken, een hoop die komen hier wel uit. Dus elke week wordt het voorgelezen. De 10 geboden zijn altijd als het belangrijkste onderdeel van de Torah gezien. Wij hebben dan zelf niet de gewoonte hier in deze gemeente om ze voor te lezen. Maar in menig kerk gebeurt dit natuurlijk nog gewoon wekelijks. De 10 geboden worden voorgelezen. En ze zijn ook prachtig natuurlijk. En weet je wat, het is ook zo lekker duidelijk. Dus ik vind, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hè, daar kan ik wat mee. Ja. En ik weet het wel. Dat Boeddha-beeld wat je bij Intratuin haalt, daar kniel je niet voor. Weet je wel? Dat is altijd het antwoord. Ja, maar ik kniel er niet voor. Als je iets mooi vindt en respect hebt voor iets, is wel een vorm van aanbidding. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. God voor mijn aangezicht. Ik zie het! Dat jij er niet voor kniel, zie ik ook, maar ik zie hem staan! Hoe simpel is het? Ik vind de 10 geboden heerlijk, want ik snap ze. Ik heb de vorige keer wel eens verteld, de Bijbel zit vol met beelden. En je moet je allemaal weer zoeken wat het betekent. En die 10 geboden, die zijn eindelijk een keertje simpel. Die zijn te begrijpen. Ik zeg niet dat je lukt om eraan te houden, maar het is niet zo moeilijk. Gij zult geen echtbreuk plegen, je hoeft echt niet uit te leggen wat het is. We snappen dat toch allemaal? En ja, wij hebben dat goed onthouden. Het is ook een prachtig gedeelte. Accent ligt dus op het normatieve, dit is de norm van God. Samengevat, die 10. En die worden in het Nieuwe Testament weer samengevat naar 2. Maar die 10, die zijn natuurlijk een samenvatting van die hele Torah die eronder hangt. Hè? En wij houden van de samenvatting, maar wat eronder hangt, hebben we niet zoveel mee. De samenvatting, ja, dat is het normatieve gedeelte van de wet. En die is mooi. Als je je nou 100% houdt aan de voorschrift, en dan bedoel ik de norm en de herstelweg. Dus we zijn een beetje zoals Elisabeth en Zacharias. Zij hielden zich onberispelijk. De norm erkenden ze en ze bewandelden de herstelweg consequent. Consequent. Dan was je nog niet behouden hoor. Of zouden Elisabeth en Zacharias geen behoudenis nodig hebben dan, omdat ze zich zo consequent eraan hielden? Als je dit kon, nou er waren er maar weinigen, want het woord van Zacharias en Elisabeth echt gezegd, zo bijzonder was het. Dit waren bijzondere mensen, niet voor niets wordt Johannes uit hen geboren. Hè? Maar als je dit nou kon, 100%... Als het een helsplan zou zijn, hè? Als het een helsplan zou zijn, en je kan dit, zou je toch zeggen, dan zou je behouden zijn. Maar het was niet zo. Hoe komt het dat je niet behouden bent als je 100% aan de norm en de herstelweg houdt? Erfzonde noemt iemand hier. Kom maar, vertel me.
Staat in de Bijbel dat het is onmogelijk dat het, het bloed van stieren en bokken behoudenis brengt.
Behoudenis brengt. Ja, wil nog een van jullie iets zeggen?
Ik moet denken aan wat Jacobus schrijft van, er zit een Engels in mijn hoofd, maar iets van, laat mij je daden of je geloof zien door de daden, niet andersom zeg maar.
En laat ik mijn geloof door de daden zien. Ja. Geloof zonder werk is dood, dat
ja,
gedeelte.
Precies, ja. Maar werken alleen, dat is dan geen geloof, zeg maar, dan heb je geen geloof per se. Zelfs de demonen geloven.
Iemand wil iets zeggen.
Is dat niet Grieks denken, behouden? Want voor mij de Joden hebben het helemaal niet over behouden.
Ja, dat is ook wel iets anders. Voor de Joden, of laat ik zeggen voor de Hebreeër, betekent behoudenis dat je deel mag hebben aan het 1000-jarig vrederijk. En daarna, dat is de... Dat je daar deel van mag hebben. Dat je op de berg Sion wordt uitgenodigd. Dus dat is een andere... Terwijl wij denken aan behoudenis. Dat we naar de hemel gaan. Dat we daar eeuwig zijn. Dat is een heel ander beeld. Maar er is wel behoud ook. Alleen we hebben een ander beeld van behoud. Ja. Nou, ik zal... De Torah. Een mens kan nooit behouden worden door zich aan de Torah te houden. Waarom? En dat is iets wat de Griek niet ziet. De Torah heeft een godsdeel. Wat geen mens kan doen. Dus in de Torah zit een gedeelte opgenomen die alleen God kan doen. Vandaar dat mensen, als zij hun deel doen, mensen doen voor 100% hun deel, dan mist nog dat gedeelte wat God doet. Er is een gedeelte wat God doet, dus God heeft, wij kunnen niks daarin. Dat doet God. Iemand een idee welk gedeelte dat is wat God in de wet doet. Hij zit niet in het panel. David?
Is het niet dat verhaal van Abraham en die offerdieren
dat er een eenzijdig verbond wordt gesloten wat God dan alleen belooft te houden. Dat wou zus Deborah ook zeggen. God neemt offers aan. Dat is iets dat doet God. Maar God is dat, ik zeg nou even iets heel, God is dat helemaal niet verplicht. Hè? Wij denken dat... En God is 100% betrouwbaar, dus we mogen erop rekenen. Maar God neemt de offers aan. Daar is een woord voor. En dat is een woord wat wij heel veel gebruiken, maar wij weten niet zo goed eigenlijk wat het betekent. Welk woord schiet je nou te binnen? Verzoening. God neemt offers aan, dat heet verzoening. Het verzoenende gedeelte, dat is een keus van God. Dat is Gods deel van de Torah. Hij neemt offers aan. Dat waren eerst dieroffers. En sinds Christus is het het volmaakte offer. Maar Christus is in de plaats gekomen van al die offers. En je moet dus goed bedenken, als Christus, het is het volmaakte offer, hè? Grote hoofdletters, volmaakt. Stel dat Christus 1 keer had gezondigd, 1 keer maar, en alleen in zijn gedachten, alleen in zijn hoofd, verder nergens, had God dat offer niet kunnen aannemen. Hij hoefde maar 1 keer te zondigen in zijn denken, had God het offer niet kunnen aannemen. En hij is met zijn bloed, staat ergens in Hebreeën, is hij is zijn bloed gaan aanbieden aan God. En God nam het aan. Dat is verzoening. Daarom kun je nooit als mens door je helemaal aan Gods wet te houden behouden worden. Want er is een godsdeel waar wij, dat moet God doen. En dat zien wij, ja, dat moet je gaan zien. Verzoening is een keus van God. Ik weet dat wij mogen vertrouwen op God en dat hij onze zonden vergeeft. Wij mogen erop vertrouwen, hij is betrouwbaar. Maar wij hebben wel eens de houding van, ja, maar wij staan in ons recht, dat God ons dat moet doen. Nee. God kiest ervoor om de offers aan te nemen. Die keus ligt voor 100% bij hem. Dus vandaar dat, daarom worden mensen behouden. En hoe je dan die behoudenis invult, dat is dan weer een andere discussie. En nu je dit weet, dat er een godsdeel is waar mensen gewoon helemaal niks geen. Nu je dit weet, wat is dan voor de Hebreeër het belangrijkste onderdeel van de Torah? Gaat er nu al een lampje branden? Als je een beetje iets weet van de Joodse feesten, wat is nou het allerbelangrijkste? Wie heeft er een beetje kijk op hoe de cultuur in Israël in elkaar zit? Wat is nou de belangrijkste dag? Ja. Kijk, en ik neem niemand kwalijk, want ik. Maar als je daar geweest bent en je. De grote verzoendag. Dat is de allerbelangrijkste dag van het jaar. Dit is waar de Hebreeën voor leeft. Dan de grote verzoendag, die legt het accent op Gods deel van de Torah. Snap je? Dit is wat God doet. De 10 geboden is wat mensen. Ze blijven zo, hè? 10 geboden, ze zijn super. Hier mogen mensen zich aan houden. Grote verzoendag ligt het accent op wat God doet. De Griek heeft dit ook begrepen, hoor. Want je zal mij niet horen dat wij niks snappen, want wij hechten zo aan het kruis. Wij hechten aan het kruis. Wij doen in feite constant een beroep op het volmaakte offer en zeggen tegen God, ja, er is verzoening, hè? Dus wij klammen ons aan het kruis en willen die verzoening. Heere God, u neemt toch dat offer van Jezus aan, daar sta je op. En nogmaals, als Jezus 1 zonde had gedaan, had God het niet kunnen aannemen. Hoe bijzonder is dat? Het offer van een mens. Ja, de Zoon van God, daarom is hij ook Zoon van God. Hoe kan je nou niet zondigen? Hoe kan dat nou? Ja, hij. Dus wij hechten aan het kruis, aan het volmaakte offer. Maar bedenk wel dat de grote verzoendag dus de dag is waar zo aan gehecht wordt. Want daarin, Komt alles echt goed? Daarin kiest God voordat het goed is. Ik heb het al een aantal keer mogen meevieren, grote verzoendag hier in Nederland. Ik ga helemaal niet vliegen. En dat zijn, daar heb ik zoveel geleerd op grote verzoendag. Dat is voor mij ook zo'n fantastische dag. Ik vind het zoiets fijns om te beleven. Ik moet altijd wel zoeken waar ik naartoe ga. Maar is iets heel fijns, grote verzoendag. Het is een dag waar ik naar uitzie. Je zou zeggen, is toch verzoend in Christus? Ja, ik weet het niet. Ik vind dat wel een logische gedachte. Maar we weten dat de voorjaarsfeesten, die zijn allemaal vervuld in de eerste komst van Christus. Hè. De eerste komst van Christus heeft Pesach vervuld, heeft het wekenfeest, is Pinksterfeest geworden. De hemelvaart vindt tijdens de ongezuurde broden plaats weer. Op de 40ste dag. En de nieuwe, de najaarsfeesten, als Bazuinendag, Loofhuttenfeest en Grote Verzoendag, daarvan is over het algemeen de leer van ja, dat gaat Christus vervullen bij zijn tweede komst. En wat dan de betekenis van Grote Verzoendag is, weet ik niet helemaal. Maar ik weet wel dat dat een betekenis krijgt bij de tweede komst van Christus. Dus telkens als ik Grote Verzoendag vier, kijk je uit naar iets in de toekomst. Terwijl als ik avondmaal vier, kijk ik naar het kruis. Dan kijk ik naar het kruis, naar het volmaakte offer. En de volgende keer bij avond, bedenk het maar, één zonde kon niet eens. Maar als ik Grote Verzoendag vier weet, ik weet niet precies wat, maar het is iets van de toekomst. Maar ik weet het niet precies wat. Dat is, weet je, dit is een weg, daar doe je jaren over en je leert telkens weer en ik ben er niet uit. Maar ik weet wel, het wordt iets in de toekomst, krijgt dat een invulling. Misschien wel het reinigen van de hemelen of zo. Dus ja. Kijk, het Griekse denken is heel logisch. Hè? Als de wet alleen een norm zou zijn en er zou geen herstel in zitten en ook geen verzoening. Als je dat niet ziet, dat er geen herstel en geen verzoening in die wet zit, maar alleen de norm. Want zo heeft de Griek toch vooral die wet bezien. Dan is het heel logisch dat de Griek zegt, ja, de wet staat tegenover de genade. Dat is altijd, hè? Wet staat tegenover de genade. Dat is heel logisch als je alleen de norm ziet. Maar genade zit in de wet. Wat dan ook logisch is, is dat de Griek van die wet af wil. Dat snap ik. Als het alleen norm is, waar je trouwens toch niet, waar je toch niet mee redt, ja, dan wil ik er ook af. Dan wil je er toch af. Dus het is heel logisch dat de Griek van die wet af wilde. En dan is het nog logischer, want dit is dus dat de Griek Christus de wet laat vervangen. Dus ben je er direct vanaf. Dus dit zijn hele logische gedachten als je zo geschoold bent. Dan wil je er ook vanaf. En dan laat je Christus die wet ook vervangen. Dan hebben we het hele probleem van die wet waar we ons toch niet aan kunnen houden, hebben we opgelost. Toch? Problem solved. Maar let op. Zoals dat met alle wetten gaat, zelfs de Nederlandse wetgeving. Hier is alle wetgeving op gebaseerd. Dat als er een vernieuwing komt, wordt het aangezet aan de wet. Want die vernieuwing moet namelijk aantonen dat dat oude stuk wat daar stond, dat dat overschreven is door een nieuw gedeelte. Dus wetten groeien altijd. Het wordt aangevuld. Zo is het kruis is toegevoegd aan de Torah. Want als het niet zou toegevoegd zijn aan de Torah, dan moest je nog steeds dieroffers brengen. Snap je? Het moet worden toegevoegd en dat bewijst dat de dieroffers zijn vervangen. Wetten groeien. Als onze overheid weer een nieuw idee heeft, zijn we een beetje veel, het wordt aangevuld. Er worden nooit wetten, het wordt aangevuld. Daarom groeit zo'n wetboek, wordt steeds dikker. Dus het kruis, het volmaakte offer van Jezus, is toegevoegd aan Torah, aan de Torah. Anders zouden we nog steeds dieroffers moeten brengen, maar gelukkig dus niet. Er is een juridisch bewijs dat dat niet meer hoeft, want het zit in de Torah. Zie, ik kom tot u, dit zegt Christus, hè? Ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Het eerste, dat zijn de dieroffers. Het tweede is het volmaakte offer. Komt daarvoor in de plaats. En dan staat er in vers 18, dus dit zijn twee teksten. Ik heb ze geplukt, dat je het wel ziet. Van 9 naar 18. Dat zeg ik er altijd graag bij. Want ik wil dat je... Vandaar die puntjes ook. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. En dat dier heb ik erin gezet. Omdat je begrijpt, er is geen dieroffer meer nodig. Want er is eenmalig een volmaakt offer gebracht. Dus zag de Griek de wet vooral als een normatief gedeelte, hè, dus als een paslood. De Hebreeën ziet de wet veel completer. Die zegt het is een normatief gedeelte, 10 geboden, die kunnen wij zo goed. Er zit een hersteldeel in, dat is een mensdeel, dat mag de mens bewandelen. Denk aan die vergoeding van die knokpartij, jij moet iemand vergoeden. Er zijn hele leuke wetten over diefstal en over ontvoering. Echt hele leuke wetten. Als je gestolen hebt en je hebt het, bijvoorbeeld je steelt een pc en je hebt hem nog in je bezit, als ze je vinden, dan moet je de pc teruggeven en 1 extra. Dubbel. Dubbel vergoeden. Heb je hem al gewitwast, hoe je het noemt, heb je hem al doorverkocht, dus je hebt de originele van die persoon niet meer, dan moet je hem 5 keer vergoeden. Zo leuk vind ik dat. Ik vind dat leuke wetjes. Je ziet, omdat ik daar gewoon een stuk rechtvaardigheid ook in zie. Wij passen natuurlijk een Nederlandse recht toe. Dus wij hebben ook een wet. Maar dit is zoals God zegt. Het dubbele als je hem nog in je bezit hebt. Want je had hem wel gejat. Dus een dubbele. Heb je hem doorverkocht? 5. 5 keer. Dan denk ik, yes. Dus, maar de Hebreeën ziet dus dat hersteldeel, dat mensdeel. Maar die ziet ook dat godsdeel in de wet. Het godsdeel. Er is een godsdeel, er is een mensdeel en er is de norm. En dat maakt de wet veel, veel completer. Kijk, en dan ga je dit zien. Ja, dat heb je misschien nooit gezien. Zie je hem? Dit is zoiets moois. Genade zit in de wet. Nooit gedacht misschien. Nooit gedacht. En ik snap het als je dat nooit hebt gedacht. Ik snap het. Dus laat dat hart maar even op je indringen. Genade zit in de wet. Die drie, ja, de PowerPoint gaat natuurlijk weer naar Leo Sturk. En die komt op de site van Joshua. Dat jullie dat PDF ervan. Dat is wel lastig, want er zitten nu teksten overheen. Ja, dus... Oké, genade zit in de wet. Waren we er nu uit? Ja, maar ik ga hem opsplitsen. Hij is beide, maar, let op, voor de mens is het een levensstijl, voor God een helsplan. Het is apart, hè? Voor de mens is het een levensstijl, voor God een helsplan, want het kruis is toegevoegd aan Torah. Maar wij mensen moeten ons gewoon aan de levensstijl houden en wij kunnen niks met verzoening, dat moet God doen. Maar voor God, en dit is zoiets, daarom zeg ik, wij Grieken en ik ben zelf ook zo, ik wil gewoon weten, zo en zo is het, vind ik veel fijner. Maar naarmate ik meer Hebreeuws ga denken, loop ik constant tegen die nuances aan. Hinderlijk, want het zou zo makkelijker zijn als je gewoon rechtdoor kon fietsen alles. Voor de mens is het een levensstijl, maar voor God is het een helsplan. Maar het ligt helemaal bij God. Het ligt helemaal niet bij ons. Vandaar dat als je tegen... En nou zeg ik even toch ook een Jood, want de Jood is dit wel gewend. Als je tegen een Jood zegt van... Jullie denken dat je door de wet behouden wordt. Dan kijkt hij aan. En nooit het idee gehad dat ze door de wet behouden werden. Nooit. Zeggen ze, ja, grote verzoendag. Dat is het. Dus voor een Jood, maar een Hebreeër helemaal, is de wet nooit een weg van krullen en minnen en plusjes en om behouden te worden. Nooit. Dan kijkt hij je echt aan. Dat zijn die verschillende routes, aanvliegroutes. Je begrijpt elkaar helemaal niet. Het is nooit bedoeld om daardoor behouden. God behoudt mensen. God neemt mensen aan. Jij wil iets zeggen, hè? Of niet? Oh, je hebt gewoon lekker relaxed het. Zo die microfoon vast. Het mag namelijk. De Torah, ik zei al, wetten groeien, dat geldt voor alle wetten, ook in Nederland, in België, overal. De Torah is ook gegroeid, is geen status quo. Misschien ook nooit. Kijk, wij hebben het complete boek. Ja, weet je, de kanon is dicht. Maar toen Adam leefde en Noah, en, ja, het groeide maar. Het groeide maar en die werd steeds. En dat is niet omdat Gods inzicht toeneemt, hè. Gods inzicht neemt niet toe. God die weet natuurlijk alles. Maar de mens ontvangt voortschrijdend inzicht op het juiste moment. Dat is gewoon waarom een wet groeit. Voor de zondeval heeft God al... Wie denkt dat voor de zondeval geen wetgeving bestond nog? Want dan zeg ik, ga even Genesis 1 en 2 lezen. En je vindt wetgeving voor de zondeval. Want wetgeving houdt niet verband met zonde. Op dat moment, maar puur misgebonden aan het leven. De zevende dag wordt al acuut ingesteld aan het begin. Maar ook wat hij moet eten. He, de zaaddragende gewassen moet hij eten. Hij krijgt Eva als partner. Hij mag er maar één. Er staat ergens in Maleachi, zo'n mooie tekst. Als ik gewild had dat Adam er meer had, dan zegt God, ik had geest over om meer te maken, maar ik maakte er maar één. Ken je die tekst? Ik had geest over om meer te maken, maar ik maakte er maar één. Dat is de tekst tegen polygamie. Dat is een prachtige tekst. Ja, ik kan hem nu niet vinden. Misschien dat Hans hem weet te vinden. Maar in ieder geval, hij komt van voor de zondeval, is deze wet. Voor de zondeval. En dat is eigenlijk, zegt God, is de beste manier om te leven. Logisch, hij maakt het leven. En Adam die zegt, wat moet ik nou doen? Nou leef ik, hoe moet dit? Dan zegt God, hey, dat is de beste manier om te leven. The best way to live life. Na de zondeval komen de wetten bij. Groene kruid bijvoorbeeld, ja, ik weet dan over voeding net wat. Maar het groene kruid komt er na de zondeval pas bij, niet voor. Dat heb je na de zondeval pas nodig. Dat is de apotheek van God die opengaat. En eigenlijk geeft God dan regels en hij zegt, dat is de beste manier om te overleven in een zondige wereld. Hij gaat verder met zijn instructie. Aan Abraham gaat hij instructies geven. Aan de aartsvaders sowieso, Abraham, Isaac, Jacob. En dan zegt God eigenlijk, dit is de beste manier om een gemeenschap te vormen. Bijvoorbeeld die regels van die 10, hè, die zijn schoonvader, die komt met een voorstel om over... Hoe heet dat nou? Overste over 10 telkens. Mozes, ja, dat is bij Mozes. Maar de beste manier om een gemeenschap te vormen. Dan komen ze op de Sinaï, uit Egypte. Dan worden ze een volk. Uit slavernij. Dan krijgen ze een hele grote hap. Maar die hap is niet nieuw. Het werd opgeschreven daar. Dat was nieuw, het werd opgeschreven. De beste manier om een volk te worden. En de godsdienst wordt vastgelegd. Want anders gaan ze allemaal gekke dingen doen. De godsdienst wordt vastgelegd. Moab, komt er weer het boek Deuteronomium bij. Hè? Dat is helemaal in de vlakte van Moab. Daar groeit de Torah nog weer met 30 hoofdstukken. In de vlakte van Moab komt dat gedeelte erbij. En er is een tekst waarin staat, dat wordt toegevoegd aan. En dat staan ze, de beste manier om een eigen land te bezitten. Er staan regels in Deuteronomium die nog niet in de rest van de Torah staan. Bijvoorbeeld een balustrade op de rand van je dak. Was nog niet van toepassing. Dat kun je bij een tent niet doen. Dus dat komt, en hoe je met de vruchten van het land om moet gaan en dat soort dingen. God wordt niet wijzer, maar de mens heeft het op dat moment nodig om daar inzicht in te krijgen. Ja, dan komt de bekende bergrede van Jezus. Dan groeit de Torah weer. Ik heb de vorige keer verteld, de bergrede legt Jezus de lat eigenlijk nog hoger, hè? Nog hoger. Dus alleen aan zijn discipelen geeft hij dat, niet aan alle mensen. Het is de beste manier om als getuige te leven, de bergrede. Maar toen was kruis nog niet geweest. Moet je over nadenken. Als Christus zegt, het is volbracht, is het belangrijkste nog niet gebeurd. Moet je over nadenken. Dan is het belangrijkste nog niet gebeurd. de opstanding. Maar hij zegt het op het moment dat hij sterft. Het is volbracht. Wij denken dat deze kruiswoorden, de schitterende kruiswoorden van Jezus, dat dat betekent dat alles klaar is. Alles is volbracht. Alles belangrijkste moest nog gebeuren. Hij moest nog naar het dodenrijk. Hij moest zijn bloed nog bij de Vader gaan aanbieden in de hemel. Hij moest nog opstaan uit de dood. Hij moest nog 40 dagen met zijn discipelen een soort intieme tijd om ze nog instructie te geven. Hij moest nog naar de hemel gaan. En hij moest de Heilige Geest nog... Hij was nog lang niet klaar. Wat bedoelt hij dan met het is volbracht? Idee? Schuld te dragen? Nou, hij moest nog omhoog met zijn bloed. Hij bedoelt gewoon, mijn lijden hier op aarde is volbracht. Het lijden, hij moest lijden en het lijden is volbracht. Op het moment dat hij sterft is dat gedeelte van zijn missie op aarde volbracht. Maar zijn eerste missie was nog niet af. Zijn lijden is volbracht. Het kruis. Het is de beste manier om alle mensen van alle tijden en alle naties met God te verzoenen. En het kruis kan postuum achteraf. Het is apart hoor. Achteraf kan het kruis dus alle dieroffers die gebracht zijn en die gebrekkig waren. Want dat Ab zei, dieroffers kunnen in principe helemaal geen. En de kracht van het kruis is zo sterk dat al die voorgaande eeuwen van offers, die strijkt het kruis, die neemt hij mee in het kruis. Dat is apart, hè? Dat is zo apart. Van alle tijden, dus ook van vroegere tijden, maar ook van toekomstige tijden, maar ook van alle naties. Want de naties die niet onder de Torah vielen, die wisten hier helemaal niet van. Ook de zonden die gebeurd zijn voordat Christus kwam onder de heidenen. Dat zo'n kracht hebt dat bloed. Je snapt het niet. Ik niet, in ieder geval. Nou, misschien dat dit voor jou, toevallig vond ik dat plaatje. Dat er heel wat raderen hier draaien, van de Torah is gegroeid en het kruis dat is toegevoegd aan de Torah. En de genade zit in de wet na, je weet niet waar je hoort. Nog nooit gehoord. Tenminste, ik ga er even vanuit dat er sommigen zijn die... Nou, die heb je nou nog nooit gehoord, dat in Gods wet zit. Dus ja, die radaren, die draaien wel, hè. Het is een leuk boek, hè, dat omdenken. Ken je dat? Je moet omdenken met dit. Je moet anders gaan denken. En dat heeft tijd nodig. Dat heeft echt tijd nodig. Ik heb een... Ja.
Mag ik nog even een opmerking maken, zeg maar, over die Torah, hè, dat die dan altijd gegroeid is. Hè. Je begint al bij voor de zondeval en daarna.
Ja.
Hè, terwijl de Bijbel toch duidelijk aangeeft dat er een tijd was dat er nog geen wet was. En daarna, dat er een moment was dat de wet gekomen is.
Ja. Ik weet niet, dat moet ik dan even uitzoeken, maar met heel veel teksten is het gewoon zo. In eerste instantie denk je dat er staat, maar als je dieper gaat graven. Want God heeft vanaf het begin af aan, hij schept de zevende dag. En hij zegt direct tegen Adam, dit is de Sabbat die je in ere, al direct voor de zondeval. Dus er is al direct regelgeving. Dus wat er dan bedoeld wordt met zo'n tekst... Ja, onderwijzing wordt het genoemd.
Dan zie je het niet, zeg maar, wat die tijd dan was toen er nog geen wet was.
Ik denk van voor de schepping. God bestond natuurlijk al voor de schepping.
Goed, dat wordt gezegd, na de keer in het kader van mensen die zondigen, dat er ook nog geen wet was.
Juist, nee. Nou, daarom zeg ik, daar moet ik echt in het verband gaan kijken, want het zal dan om de heidenen gaan, die geen wet kenden van God. Dus ik moet dat uitzoeken. Ja, maar die hadden inderdaad de wet niet. Die stonden daar omdat ze hem niet kenden. In het evangelie, in de opdracht van Israël om te prediken, zit in feite ook dat zij de Torah moeten prediken aan de volken, zodat zij ook weten. Zodat zij het ook weten. Dus, maar dat is met teksten moet ik, dan weet ik gewoon, dan moet ik rustig kijken. Want weet je, je neemt zomaar dingen aan, maar je moet heel rustig het eerst uitzoeken. Nee, nee. Ik ga hem nou afbreken, want van Abraham wordt gezegd, wordt duidelijk dat God zegt van Abraham heeft zich aan mijn wetten en verordeningen gehouden. Dat wordt van Abraham gezegd tegen Isaac. Isaac zegt, God zegt tegen Isaac, ja, jouw vader hield zich aan mijn verordeningen en inzettingen. Dat is weer een andere tekst. Dus er wordt heel duidelijk gezegd dat er al wetten en verordeningen aan Abraham zijn gegeven. Dus, ja?
Er was geen sanctie. Geen sanctie op.
Dat weet je ook niet. Kijk, op de Sinaï is alles opgeschreven. Maar het is echt niet zo dat op de Sinaï de mensen elkaar aanstoten en zeiden, nou, geen varkensvlees? Hoor ik nou? Dat wisten ze al lang. Oh, ik lees wel een sanctie hoor, die krijgt. Ik lees wel een sanctie. Lees het maar goed, want hij krijgt een sanctie. Ja, maar het moest dus groeien, hè? Want dat is de eerste broedermoord. En
maar dat wordt bedoeld in Romeinen.
Waarschijnlijk dan. Oké. Okay. Gaan hem lekker uitpluizen. Maar er wordt echt van Abraham gezegd dat hij de inzettingen van God hield. En dat God ook om die reden van hem houdt. Hoe laat is die? Cultuurverschil, ja. Er is ook nog een cultuurverschil op de Ra. Gewoon puur vanuit onze cultuur kijken wij anders ernaar. Nou, iedereen kent dit plaatje natuurlijk. Daar ben je mee. Ik heb hem denk ik al eens 100 keer gezien. Ja, de Griek die ziet een oude vrouw in de Torah. Hè. Dit is de Torah, daar. De Hebreeën ziet een jonge vrouw. Ik denk, goh, dat is leuk, die Torah. En die Griek die zegt, nou, dat is wel achterhaald hoor. Maar dit is een tekening. Stel nou eens dat er een model heeft gezeten en dat daarop de tekening is gemaakt. Dus er is een werkelijk origineel. En je gaat aan het origineel vragen, ga jij nou eens opstaan en bewegen? Kijk, dit kun je dubbel zien, dat hebben de psychologen wel bedacht. Maar heeft een model gaat bewegen en dan zie je dat het een jonge vrouw is. Dat onze aanvliegroute niet klopt. Het is een jonge vrouw. Kijk, dit is die tekst, Psalm 117. Ja, en ik zie hier 119 staan, dus dat weet ik nou niet. Eén van twee. En dan staat er, hij maakte Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. En dan staat er zoiets leuks, zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Halleluja, staat er dan ook nog. En dat halleluja staat gewoon, zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Israël, wat een mazzelaars. Dat heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Zie je, de Hebreeër ziet gewoon dat je de mazzelaar van de wereld bent. Dat jij de Torah hebt gekregen. Je hebt gewoon geluk dat je hem gehad hebt. Kijk, het Hebreeuws denken is dat de wetten, dat heb ik de vorige keer voorgelezen, dat is de weg waarlangs een doel wordt bereikt. Een middel om iets tot stand te brengen. En nou ja, zo is Gods Torah een manier om het doel met het leven te bereiken. En de Hebreeën ziet de Torah als openbaring. Echt als open. Hoe hadden ze het anders kunnen weten dat je zaden moet eten en geen andere. Hoe hadden ze het anders kunnen weten? Het is openbaring. Zo zien ze het. Het is onderricht wat zo... waarom zien zij de Torah als openbaring? Nou, heb ik even twee plaatjes erin gegooid. Dat brengt je misschien al op een idee. Waarom Torah openbaring is? Heb je een associatie, de app of... Cornelis of Deborah, waarom is die Torah nou toch, wordt dat zo beleefd als openbaring, als iets wat je gewoon niet had kunnen weten?
het maakt sens, zeg maar, als je het los ziet, net als bijvoorbeeld het linkerplaatje. Ja, dan lees je bijvoorbeeld als je alleen weet over het kruis en je gaat iemand vertellen van ja, maar Jezus heeft, maar als je niet wist wat, dat je zondig deed of hoe God het allemaal heeft bedoeld, dan snap je dat kruis ook niet. Nee. En dan snap je ook niet waarom er later in Openbaringen nog van alles gebeurt.
Heb je een associatie bij dit plaatje, Ab? Waarom zou ik deze... aan de hand van deze plaatjes ga ik uitleggen waarom Torah Openbaring is?
Nee.
Hij is leuk, hè?
Hij is prachtig, maar voor de rest zie ik ook niks.
Tegen het 120.
Heeft iemand een idee? Voor de mens is het, kijk, voor God is de Torah geen openbaring. Hè? Laat me even te goede, voor God is het geen openbaring. Hij openbaart het aan de mens. Want de mens heeft dit zo nodig. Nou weet je, het menselijk handelen. Het is een kleine handeling, als je dat linkersteentje. Het gaat even over het menselijk handelen. Wij doen iets heel kleins. En dat kleine handelingetje, dat doet uiteindelijk iets heel groots. Uiteindelijk, maar wij zien dat niet. Wij zien alleen maar dat kleine steentje wat we omduwen. Of die andere, Domino Day, is het favoriet programma van mij geweest en ons hele gezin. Je begint met één steentje, je doet iets, een handeling, een kleine handeling. Je begint met één steentje en er wordt een proces op gang gebracht. En je hebt het, jij wist niet dat je dat hebt veroorzaakt. Dat. En dan zitten weer klaphekjes tussen. En dan gaat hij de andere kant weer uit. En het heeft zo'n effect, het menselijk handelen. Maar wij zien het niet. De eerste steen lijkt onschuldig, die je omduwt. Maar op termijn blijkt het helemaal niet zo onschuldig te zijn, dat eerste steentje. Ik leg dat in de Hemelse Voedselbank uit, waarin lijkt alsof het eten van onreine dieren gewoon geen punt is. Het lijkt zo onschuldig en ja, wat is nou voor probleem, weet je wat dat. Maar de lange termijn heeft heel veel consequenties. Maar omdat wij mensen dat niet kunnen zien, is het openbaring. Ik leg het ook altijd uit aan dit schaakspel. Wie wint nou een schaakspel? Wie? Wie de meeste zetten vooruit kan denken. En een grootmeester, volgens mij Martin was het 8, hè? Een grootmeester in het schaken kunnen 8 stappen vooruit denken. Maar dan heb je het gehad. Als wij schaken. Kijk, het is met het leven zo. God heeft het gemaakt en hij kan ongeveer 10.000 stappen en nog meer vooruit denken. Hij weet als de mens dit doet en als zij dat doen en als zij dat doen. Net als met die toren. Hij zag al, als zij dit doen, toren van Babel, dan zal niets onmogelijk voor hen zijn. En dat klinkt negatief. Maar God zegt eigenlijk, wat zij nu doen, zij hebben niet door hoe erg dit is. Het lange termijn denken bij de mens is echt zeer beperkt. Het is heel beperkt. Wij denken dat we vooruit, dat we kunnen inschatten. Het is echt heel beperkt. En de Torah is eigenlijk de openbaring van God, omdat wij de lange termijn niet kunnen overzien. Lange termijn consequenties, met name het causale verbanden. We hebben altijd moeten lachen om die economische crisis die we gehad hebben. Niemand begreep hoe het gekomen was. Ook zelfs achteraf. Is alles al gebeurd? Ik heb nog geen verstandig iemand erover. Hoe is dat nou gebeurd? Dat schijnt zo ingewikkeld te zijn, dat zelfs achteraf het verklaren niet eens mogelijk is. God geeft wel wat economische wetten. Hè? Je mag van een arme geen rente vragen. Wel van een rijke. Hè? Wij denken dat je mag helemaal geen rente vragen. Nee, van een arme mag je geen rente vragen. Kijk nou naar de ontwikkelingslanden. Die kunnen hun rente op hun leningen gewoon al niet betalen. Hun schuld groeit alleen maar. Als deze volkeren geen rente hadden gehad, omdat zij armen zijn, zaten zij niet in die negatieve spiraal. God weet dit. God kent dat lange termijn denken. Hij weet, zo moeten volken met elkaar omgaan. Wat zou er allemaal gebeurd zijn als wij de principes uit de Torah zouden toepassen op aarde? Torah is een handboek voor life. En nogmaals, als straks het 1000-jarig vrederijk hier gaat komen, dan gaat de Torah doorgevoerd worden. Apart, hè? Want vanuit Sion zal mijn wet uitgaan. En alle volken van de aarde zullen komen om het Loofhuttenfeest te vieren, bijvoorbeeld. De Torah gaat doorgevoerd worden op aarde. En nu vast een beetje oefenen. Nu vast een beetje oefenen. Het is een heel proces, hoor. En ik laat hem denk ik ook hierbij. Ja, kijk, die voorbeelden van misinterpretaties ten aanzien van de Torah, dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden die in vrij van de wet staan. En op zo'n lezing vind ik het veel prettiger om lekker er omheen te vertellen en veel meer te vertellen dan wat er in het boek staat. Dus ik laat het hierbij, bij deze overdenkingen. En volgens mij is het, ja, ik heb het nog nooit zo knap gedaan, 5:55. Dit soort veranderingen in denken zijn lastig. Het zijn lastige veranderingen. Je moet echt omdenken. Dit heeft ook tijd nodig om te incuberen. Ik ben nou zo'n 15 jaar al bezig. 5 jaar geleden is bij mij begonnen met voeding. Dat is bij mij het eerste geweest. Vandaar ook dat de Hemelse Voedselbank mijn eerste boek was. Daar is bij mij allemaal mee begonnen. Maar dat heeft zoveel jaren nodig om te implementeren. Ik wist eerst helemaal niet wat rein en onrein was. Wist ik veel. Enzovoort, enzovoort. Dus geef die dingen een plek. Heel rustig aan, alles. En dingen moeten maar heel langzaam veranderen, want anders koep je het niet. Koep. Anders trek je het niet. Ik kijk naar jou, jij kan Engels. Anders trek je het niet. Dus denk er gewoon rustig over na. Over al deze dingen. Het is misschien een aantal dingen nieuw. Maar ik wou gewoon hier toch stoppen en niet naar voorbeelden gaan. Dank jullie wel. Ik wil nog even informeren. Wie van de jongvolwassenen is hier gekomen omdat ik een oproep deed zondag? Jij was de vorige keer, dat weet ik. Dus dat heeft nul effect, hè? Ja, maar jij was er ook de vorige keer. Jullie twee, hè? Oké, ja, dus dat is dan toch. Maar Ab is gekomen.
Jij voel je ook jongen.
Ja.
Ja. Okay. Hij rijdt als een jongen.
Zal ik met gebed afsluiten? Of is er iemand die heel graag wil bidden? En wil afsluiten? Ik zal wel afsluiten, hè? Oké. Okay. Vader in de hemel. Onze Vader. Ik dank u wel, Heere God, u onze schepper bent en dat u ook uw zoon heeft gegeven, dat die ook weer terugkomt. En dat uiteindelijk u met de aarde ook gaat doen zoals u het bedoeld heeft. U gaat de Hof van Eden herstellen en het gaat allemaal weer mooi worden. En dan komt er ook nog weer een vernieuwde hemel en aarde. U heeft gewoon iets in petto, wij snappen het niet, maar het komt goed. Dank u wel daarvoor. Ik dank u wel ook, Heer, voor de inzichten, het leren met elkaar en misschien dingen te veranderen. En ik bid ook voor mijn broeders en zusters, als er een switch in het denken gemaakt mag worden, dat u dat wilt zegenen en dat alles op zijn tijd en dat het gewoon gedoseerd mag zijn en dat ieder zo zijn weg vindt in deze dingen. Ik wil ook mijn broeders en zusters, ook mijzelf zegenen hierin, in deze ontdekkingsreis. In de naam van Jezus. Breng ons ook weer veilig thuis. En geef ons een hele goede nachtrust. Amen.